We gaan alsnog naar Filippenzen 1, vers 1. Die dan begint zoals een brief begint, met een briefhoofd. Dat wil zeggen, in de eerste plaats met een afzender. Het zijn, moet ik zeggen, Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus. En dat geeft meteen het belang van de brief aan. Want deze brief wordt dan ook inderdaad geschreven door hen in hun hoedanigheid van dienstknechten van Jezus Christus. Dat wil zeggen, in dienst van, eigenlijk als lijfeigenen. Maar in ieder geval, u weet hoe dat zit met die apostelen. Zij stonden in dienst van de Heer Jezus Christus in de eerste plaats. Dat wil zeggen, werden door hem gezonden, voor zover ze als apostelen gerubriceerd zijn. Want apostel betekent nou eenmaal gezonden. U weet wel, met de post, apostelen. En ze schreven epistelen. En dat is nog steeds hetzelfde woord eigenlijk. Want ze worden gezonden. Per post is het idee. Maar zij zijn ook dienstknechten van Jezus Christus bij het schrijven van de brief, namelijk met betrekking tot de inhoud. Niet alleen in wie zij zelf zijn natuurlijk, maar in heel hun bediening. Hier speelt dat niet zo'n grote rol, geloof ik, in deze Filippense brief. Maar in de Korinthebrieven speelt dat wel een grote rol, omdat de Korintiërs op een of andere wijze wat bezwaren hadden tegen, nou ja, tegen de inhoud van Paulus' prediking. Dat wat hij leerde, wat hij onderwees. En vandaar, logischerwijze, speelden ze ook niet alleen de bal, maar ook tegen de man. Dat wil zeggen, ze probeerden zich van de man te ontdoen en hem te kleineren. Wat meevalt als de man ook al zo heet, hè, Paulus. Maar daar hebben ze alles aan geprobeerd. Dat kun je uit de brieven aan de Korintiërs begrijpen. Maar Paulus zegt dan tegen hen, ja, dat kan ook wel weer. Ik zeg het nu met eigen woorden. En in gewoon Nederlands, dat mag, geloof ik, tegenwoordig. Hij zei, dat kan ook wel wezen dat jullie er niet op prijs stellen. Hij zegt, maar ja, ik moet het nou eenmaal doen. Het is mijn werk en de Heer roept mij ter verantwoording. Dat zouden jullie ook doen. Maar jullie maken je er kennelijk niet druk om. Maar ik maak me er wel druk om, dus schrijf ik die brief. Enzovoorts. Dat is altijd de achtergrond. En ik zie dus ook altijd tweeledig. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus. Dat kan iets zijn als, hou er rekening mee wie ik ben, dienstknecht van Jezus Christus. Het kan ook precies het tegenovergestelde zijn. Sorry, maar ik moet dat nou eenmaal doen. Neem me niet kwalijk, maar de Heer heeft me in zijn dienst genomen en dat is het dan. Het is maar hoe je er tegenaan wil kijken. Onni swaki mali palse, zeggen ze dan. Waar zeggen ze dat ook? Nee, dat doet er niet toe. Wij hebben daar nooit een mooie vertaling voor. Hè? Wij zeggen dan zo, de waard is vertrouwd in zijn gasten. Maar die moet je ook al uitleggen. Ieder denkt maar zoals hij denkt. Dat is het eigenlijk. Leg het maar uit zoals je wil. Maar zegt Paulus, ik moet het nou eenmaal doen. En ik ben een dienstknecht van Jezus Christus. Ja. En dat is ook dat geeft ook meteen gewicht aan al deze brieven. En in het bijzonder ook deze. Paulus associeert zich hier overigens met Timotheus. Dat is een aardig verhaal, omdat Timotheus werd als jongeman. Ik weet niet hoe jong hij was, maar hij was in ieder geval een jongeman. Hij werd als jongeman meegenomen door Paulus. Paulus kwam hem ergens tegen als jongeman. Als iemand die in de schriften was onderwezen. En hij kreeg hem mee, dus op zich niet eens wat bijzonders. Want het is de klassieke manier om iemand een bepaald métier bij te brengen. Vak wilde ik weer niet zeggen, maar hoe zeg je het dan? Om iemand te onderwijzen. Dan ga je in de leer bij iemand die het al kan. En zo ging dat vroeger ook. Zeker waar het métiers betrof, dat wil zeggen waar het ambachtswerk betrof, maar ook in ander opzicht, zo werkt het. Dan ga je, dan leef je mee en reis je mee en woon je bij iemand die een bepaald beroep uitoefent en zo leer je dan zo'n vak En ik denk nog altijd dat dat de beste manier is. Maar los, dat denk ik echt, ja. Maar los daarvan, het is in ieder geval de Bijbelse manier. Want zo gaat dat. Zo ging het in het Oude Testament al. Had je de zogenaamde profetenschool, weet u nog? Wij hebben altijd problemen om zoiets te vertalen. Van de profetenzonen. Het waren gewoon leerlingen. Zoon in de zin van leerling, dus een erkende betekenis. En ze woonden bij elkaar en kennelijk kregen zij les enzovoorts. En zo ging dat. En Paulus nam Timotheus mee en beschouwde hem ook als zijn kind en als zijn zoon. Maar in ieder geval, hij was bij Paulus in de leer en elders in de brieven aan Timotheus. Daar lees je ook nog dat Paulus hem de handen heeft opgelegd, heet dat. Los van wat dat precies betekent, want daar gaat het nou me niet om. Maar hij heeft mijn handen opgelegd, dat wil zeggen, de man stond onder zijn leiding. En daarmee ook onder zijn bescherming. En hier staan ze dus al naast elkaar en wordt Timotheus betrokken bij Paulus. En andersom Paulus bij Timotheus. Beide als dienstknechten van Jezus Christus. Maar Timotheus kwam ook uit die omgeving, hè, van Filippi, uit Klein-Azië, wat het maar was allemaal. Dus misschien was hij bekend ook met de gemeente daar. Dat doet nog weinig te zaken, maar zij stellen zich verantwoordelijk voor de inhoud van de brief, die zij dan schrijven aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, zodat je altijd nog de vraag kunt stellen, waar zijn die heiligen? Dan krijg je twee antwoorden. Want ze zijn in Christus Jezus en ze zijn te Filippi. En in die volgorde ook. In de eerste plaats, ze zijn heiligen omdat ze in Christus Jezus zijn. Heilig wil zeggen, ik geloof dat we het de vorige keer al even over gehad hebben. Heilig wil zeggen, gewijd aan de dienst aan God. Dat is de enige echte betekenis van de term. Gewijd aan de dienst van God. In heel wat boeken staat het anders. Daar staat afgezonderd. En dat is een misverstand. Niet dat je de Bijbels niet kunt aantonen. Maar het punt is dat men is afgezonderd tot. En niet afgezonderd van zozeer. Als u begrijpt wat ik nu zeg. Dus je heilig opvat als afgezonderd van. Zoals het dikwijls verteld wordt. Dan is het een negatief begrip. Maar het is juist in de eerste plaats een positief begrip. Alles wat heilig is, is heilig omdat het verbonden is met God. Dat wil zeggen, gewijd is aan de dienst van God. En daarom kan het ook genoemd worden afgezonderd. Maar dan heet het nog afgezonderd tot. Je vindt de uitdrukking, meen ik, als het niet goed is, hoor ik het wel en merkt u het wel, in Romeinen 1, de eerste verse. Paulus, afgezonderd tot het evangelie van God, het welke hij tevoren beloofd had. En dan vind je het in één keer. Afgezonderd van, maar gewijd tot, dat wil zeggen gewijd aan. En dat is wat het is. En aangezien wij die geloven deel hebben gekregen aan Christus, en aangezien de Heer Jezus Christus zelf gewijd is, dan wel zich gewijd heeft aan de dienst van God, betekent het dat wij als leden van zijn lichaam daardoor impliciet gewijd zijn aan de dienst aan God. Het is goed dat we ons dat realiseren. Bovendien, ik weet nooit of ik er nou lang of kort bij moet stilstaan, maar het is de inhoud van deze brief. Daar gaat de brief hoofdzakelijk over. Over onze nederigheid, dat wil zeggen over onze dienstbaarheid aan de Heer Jezus Christus. Vandaar dat die woorden hier ook niet, maar niet voor niks staan. En daarom sta ik er dus ook wel even bij stil. Maar ja, zoals gezegd, het komt verderop tot uitdrukking. En ook verderop in de volgende hoofdstukken wordt dan ook in de eerste plaats de Heer Jezus Christus zelf als voorbeeld gesteld voor het christelijk leven. Niet met betrekking tot de details, maar met betrekking tot de algemene positie. Namelijk die van ondergeschikt aan en dienstbaar gemaakt aan God. Dat is de Heer Jezus zelf. Zo staat het in hoofdstuk 2. En wij die in hem zijn en gezegend zijn met elke geestelijke zegening in hem, zijn in hem dus ook gewijd tot of aan de dienst van God. Daarom heten wij heiligen. Joost Moed spreken we er een hele avond over, maar dan komen we door deze brief weer niet heen. Dus dat schiet ook niet echt op. Hè? Maar ik kan u wel een hint geven. Het idee is, dus Hebreeën 10, dat de Heer Jezus Christus in zijn opstanding, dus toen hij tot leven kwam, schijnt hij gezegd te hebben, volgens dat schriftgedeelte: hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En daarnaast, er staat er twee keer, komt, wordt herhaald, en dan staat er dat wij in die wil geheiligd zijn. Want waar de Heer Jezus Gods wil kon doen, en wij zijn in hem en leden van zijn lichaam, zijn wij dus in hem en dus geheiligd tot de dienst van God. En nog een fase verder, wel als dat voor de gemeente geldt, geldt dat specifiek voor het hoofd van de gemeente. Maar ja, die is dan ook hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wij zijn priesters naar de ordening van Melchizedek. En in hem zijn wij dus geheiligd en in zijn wil, Hebreeën 10 ben ik weer, in zijn wil zijn wij geheiligd en zijn wil was, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Nog anders? Oké. De Heer zei, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Hij offerde daarmee het lichaam, lees het maar na, offerde het lichaam dat hem was toebereid. Want dat staat er, gij hebt mij het lichaam toebereid. Hij offerde zijn lichaam als levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Wat denkt u wat wij zouden doen? Nou, als we een keer weten dat het zo ligt en dat we in hem zijn, dan geldt voor ons zo letterlijk mogelijk Hebreeën 12, de eerste verse. Ik bid u dan door de ontfermingen Gods dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Maar feitelijk, de Heer Jezus heeft dat al gedaan. En waar we in hem zijn, hebben wij delen aan zijn lijden, aan zijn dood, aan zijn begrafenis, aan zijn opstanding, aan zijn hemelvaart en aan zijn wederkomst ook nog. Maar daartussen zit dus en aan zijn wijding aan God. Dat is het. Dus wie zijn wij? Heiligen in Christus Jezus. Nou, heet het zo. Dat is niet zomaar een term. Goed. Aan al de alden staat er, moet je maar gewoon leren. Alden heiligen, dat wil zeggen aan al de heiligen. In Christus Jezus, meer specifiek, die te Filippi. Maar ja, dat soort onderscheidingen in de gemeente bestaan niet. Maar deze brief moest natuurlijk toch ergens gebracht worden. Er zit ook altijd wel iets bij aantoonbaar met betrekking tot het ontstaan van deze christengemeenschap in Filippi. Het was nogal een bijzondere gelegenheid. In de eerste, een van de belangrijkste kenmerken ervan is van dat Filippi, waar Paulus en Silas waren overigens, is dat er blijkbaar geen Joodse gemeenschap was. Nou ja, ze kwamen in Filippi, en ik moet even opzoeken waar het ook alweer was, ergens in Handelingen. Even kijken, is dat 16? Nee, hè? Ja. In Handelingen 16 is dat. Wat Paulus en Silas, ja. In Filippi kwamen en daar bezochten ze weliswaar Joden. Maar die kwamen samen kennelijk, vers 13 is dat. Van Handelingen 16. Die kwamen samen buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. Dan vraag je af, moet het dan niet in de synagoge? En het antwoord is, ja, volgens het Jodendom moet dat in de synagoge. Maar het probleem bij de Joden is dat als de tien er niet, oh sorry, als de, als er geen tien zijn, als er geen tien Joden zijn, mannen, die hun bar mitzwa gedaan hebben, dus de leeftijd hebben ook nog, als er geen tien zijn, dan kunnen ze niet zo'n synagoge hebben. Dat wil zeggen, niet zo'n Joodse gemeenschap. Ja, wat daar nou weer achter steekt, ga ik maar niet uitleggen dan. Maar in plaats daarvan komt men dan ook niet samen in een synagoge, want die is er niet. Maar komt men samen daar waar stromend water is. Er zit een hele filosofie achter. Een historische en een overdrachtelijke trouwens ook nog. De historische is dat het stamt natuurlijk uit de Babylonische ballingschap. En daar waren ze bij de Rivers of Babylon, weet je nog. Ze hadden geen tempel, maar ze waren wel aan de... Dat weet het lied toch? Die psalm dan, oké, psalm. Bij de rivier van Babylon. Dat is één, dat moet herinneren aan de ballingschap in Babel. Maar de andere kant is natuurlijk toch dat op een of andere wijze dat water, dat wordt beargumenteerd ook in het Jodendom, dat water was nodig, want ze hebben water nodig voor de Joodse reiniging. Ze willen niet dat wij het doop noemen, maar dat is wat het is, doop. De Joodse reiniging, doop, hebben ze water bij nodig. Een beetje synagoge heeft inderdaad een doopfont, want het heet een font van fontein en zo. Een doopfont waar je inderdaad, net als in een baptistenkerk in afdaalt, een beetje synagoge heeft dat. Het mikwe, dan mikken ze erin, hè. Het mikwe, nee, dat is ezelbruggetje, dan kan ik het onthouden, al die moeilijke Hebreeuwse woorden, het mikwe. Maar goed, maar dat kon, als ze geen synagoge deden ze bij water. Dus dat is ook een van de redenen waarom ze bij water samenkwamen enzovoort. Maar het betekent dat het niet echt een Joodse plaats was of zo. Dus kregen daar, Paulus en Silas kregen daar weliswaar problemen. In Filippi, maar niet met de Joden zoals gebruikelijk was, maar met de heidenen. Dat komt omdat er een einde gemaakt werd aan bepaalde demonische praktijken, zeg maar van mijn part occulte praktijken. U weet wel, die vrouw die dan zei, deze mensen zijn dienstknechten Gods, des Allerhoogsten, die ons de weg der zaligheid verkondigen. Vers 17, ook altijd van die versen, waar altijd vragen over gesteld worden, mag maar vooruit. Maar het blijkt toch een demonische aangelegenheid te zijn. Begon Paulus te vervelen. Hij was daarover ontevreden. En hij keerde zich om en zei, ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfde uren. Maar ja, dat was slecht voor de economie ter plekke. Ja. Dus toen kregen Paulus en Silas problemen en werden daar in de gevangenis gegooid. Maar ja, de baas van de gevangenis kwam tot bekering enzovoorts. En ik ga er hier verder niks over vertellen, behalve dan, want ja, dat kost me een hele avond, minstens. Maar behalve dan dat het in ieder geval de uitbeelding is van het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. Waarbij slaven, ballingen of hoe ze maar genoemd mocht worden, gevangenen, in vrijheid gesteld worden. En dat gebeurt al zingend. Loof den Heer. En dat bij elkaar is nou eenmaal de uitbeelding van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Laat ik het eenvoudig zeggen, nog steeds in ballingschap voor wat deze wereld betreft. Maar de gevangenis is wel open hoor. En we lopen er ook zomaar uit. Maar ja, we zijn hier nog een poosje en intussen zingen we wat af. Tot eer van God, ja, dat is waar het over gaat. En meer zeg ik er nu maar niet over, Maar het is wel een aparte aangelegenheid. En in elk geval, er ontstaat een gemeenschap, een plaatselijke gemeenschap. Met name uit de heidenen. Weinig Joodse achtergrond, om zo te zeggen. Meer een heidense achtergrond. Dus ook niet een achtergrond uit de wet. Vandaar dat de wet in Filippenzen ook eigenlijk geen rol speelt in de uiteenzetting. Niet in Colosse weer wel, hè, de Colossense brief. Die gaat daar dan wel over, maar Filippenzen eigenlijk niet. Maar goed. Maar aan Filippi, trek u zich er verder niet te veel van aan van dat het Filippi is, want die waarheid waar het over gaat is van toepassing op alle heiligen die nou eenmaal in Christus Jezus zijn. Daarna krijgen we de groet, de bekende groet, zeg ik altijd. Genade zij u en vrede. Mijn korte commentaar hierop is altijd hetzelfde. Genade is wat de Grieken elkaar toewensen, als ze elkaar gedag zeggen. En vrede is wat de Joden tegen elkaar zeggen als ze elkaar gedag zeggen. Shalom, weet u nog? Voor de Groningers mooi. Of wat ze maar zeggen. Er zijn zo van die vaste termen. Wij zeggen dag. Dat slaat ook helemaal nergens op. En dan zie ik s'avonds thuis, net voordat ik weg ga, zie ik nog even een journaal ergens of zo. En is het afgelopen en er zitten tegenwoordig twee presentatoren, want het moet afwisselend zijn vanwege de infantilie. Nou ja, heb ik al gezegd. Nou goed, en het laatste wat ze dan zeggen is dag. En het is avond. Dag. In plaats van zeggen, wij wensen nu een goede rest van de dag of iets dergelijks. Maar dag, dat betekent dat ze dus niet weten wat ze zeggen. Ik zou het niet aan mijn mond kunnen krijgen, dag. He? Tenzij ik iets geks wil zeggen, dan zeg ik het wel. Dag, doei. Ja, ze weten het niet meer. Maar die Grieken die roepen elkaar genade toe, wat toch wat komisch is. Als ik het een beetje overtrek, dan zeg ik, nou ja, ze beschouwen elkaar kennelijk als misdadiger. En ze wensen elkaar genade. Ik weet dat het overdreven is, maar genade. Dat kan je aan een Jood niet zeggen, want ja, de Joden willen geen genade. Dat weet u toch, hè? Ja. Joden willen wet. Maar ja, daardoor ontstaat strijd. Door wet ontstaat strijd. Wetstrijd, met een T. Ook vandaag uitgevonden. Strijd. Maar, ja. Maar die hebben dus vrede nodig. En dat wensen ze elkaar toe. En de Bijbel zegt, dat doen ze wel, maar er is geen vrede. Ze roepen wel vrede, maar er is geen vrede. Ze zeggen, joh, hè. En in Thessalonicenzen lees je het nog. En in Matthäus. En straks zullen ze vrede roepen, zegt het profetisch woord. Maar dat blijkt ook een misverstand te zijn. Dat denken ze alleen maar. Eerste komt dan nog. Maar ze wensen elkaar shalom. Ik zeg altijd op een wijze die doet vermoeden dat ze er niet in geloven. Shalom. Shalom. Zo van, we hebben de hoop al lang op. Dat denk ik altijd, ja. Als ik het hoor. Die toon, weet u wel, van, men gelooft het dus toch niet in. Ik ook niet. Shalom komt er alleen bij de Heer, bij de vredevorst. Maar ze roepen dat elkaar wel toe. Genade voor de Grieken, vrede voor de Joden. Maar de aardigheid is natuurlijk toch dat zowel genade als vrede, de beide woorden namelijk, fungeren als aanduiding van de belangrijkste kenmerken van wat in de Bijbel ook genoemd wordt het nieuwe verbond. Of zullen we gewoon zeggen van de Messiaanse zegeningen. Genade, hoezo genade? Genade zal komen onder het nieuwe verbond. Waarvan de Heer zegt, ik zal een nieuw verbond met u sluiten. Ik zal u zonder, u misdaad, ik zal ze geen zins meer denken. Dat heet genade. Vergeving. Onverdiende gunst in de breedste betekenis van de term. Maar dat komt inderdaad via de Heer Jezus Christus als de middelaar van dat nieuwe verbond. Daarom spreekt men, ook in traditioneel christendom, spreekt men over het genadeverbond. Het is me nooit duidelijk geworden wat men er echt mee bedoelt, maar Ik gebruik die term ook nooit. Maar niettemin, genade is het belangrijke kenmerk van het nieuwe verbond. Wet is immers het oude verbond. En het nieuwe verbond staat er tegenover, heet dus genadeverbond. En de term vrede is net zo'n uitdrukking. Want het oude verbond der wet brengt per definitie strijd met zich mee. Onder het oude verbond, onder wet, is per definitie oorlog. Hè? Hoe ver kun je gaan? Ben ik er overheen gegaan? Oh, nou zit ik fout. Dan heb ik met een tegenstander te maken. Nou heb ik hulp nodig. Zoek een advocaat. Ga procederen. Weet je veel wat allemaal, hè? Het is oorlog. Touwtrekken. Hoe ver zit het met die wet? Maar onder het nieuwe verbond is vrede. Juist omdat daar de wet niet heerst. Niet dat daar geen wet zou zijn. Hangt trouwens nog vanaf wat je onder de term verstaat precies. Maar daar heerst genade. In ieder geval bij ons heerst dat. En dat is nou het belangrijkste om even vast te stellen. En dus zegt de Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde vrijgesproken. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Ik zal het nooit vergeten. Het eerste boek van Billy Graham, toen die in de tijd wereldberoemd werd, vooral in Nederland, in, wanneer het maar was, 53. En in 56 was hij in Nederland met twee campagnes. In, nou ja, dat er ook niet toe wat was. Maar in ieder geval, en daar was een boek, Billy Graham, en het heet Vrede met God. Want daar draait het allemaal om. Nieuw verbond. Nou ja. En Paulus en Timotheus groeten en zeggen: genade zij u en vrede dus zij u van God. En daar alleen kan vrede en genade gevonden worden. En daar waar men die genade aanvaardt die God geeft, zal men vrede met hem hebben. En naarmate men die genade aanvaardt, na die mate heeft men ook vrede met God, uiteraard. En u weet hoe het is, hè. De zaligmakende genade, dat is Titus 3, de, vers 11 of zo, of 10. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Met als logische consequentie
dat niet iedereen het aanvaardt.
Nou ja, dat heb je dan. Hè. Dat is een hinkstapsprong, broeder, zoiets. Maar de logische consequentie is dat de mens dus die genade zou aanvaarden voor zichzelf. Maar helaas, niet iedereen aanvaardt dat. Ik moet even wachten, want die woorden van die dominee die komen voorbij. Die ik ooit hoorde, waar ik bij was. Die las die tekst ook voor. En zei meteen, las hem voor. En die zei, maar dat betekent niet dat je het zomaar mag aanpakken. Want je moet eerst uitverkoren wezen. Bovendien mag je zelf niks doen. Dus je mag ook niet wat aanpakken. Dat is officieel Calvinistische leer, hoor. Ja, sommigen nemen me dat kwalijk als ik dat zeg. Maar ja, zij prediken dat. En dan zeg ik, nou ja, dat is hoe je je Bijbel ontkracht. Hè? Er staat dit of dat, en dan zeg je meteen eroverheen, maar dat betekent niet dat, enzovoorts. Opdat een ieder die in hem gelooft, dan zegt, nee, dat kan niet. Het moet zijn opdat een ieder die uitverkoren is. Niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En hoe weet ik of ik uitverkoren ben? Dat kan ik niet weten. Hoezo heb je dan vrede met God? Dat heb je dan dus niet. Nee. Dus hier, het is hypothetisch dan, hè? Wij dan gerechtvaardigd zijn. Dan zeggen ze, ja, dat is Paulus die dat schrijft. Voor hem geldt dat, maar wij kunnen dat niet weten. Nou ja, en dan ben ik nog aan de nette kant met dit soort uitspraken. Ik zeg ze ook zo netjes mogelijk. Maar ik ben ooit een keer een predikant tegengekomen die ook van alles beweerde. En er werd hem gevraagd waar ik bij was. En heb je er zelf ook deel aan? Toen zei hij, nee. Nee, maar dit is wel de waarheid, maar voor mij is het niet. Want hij wist zeker dat hij niet uitverkoren was.
Vies.
Ja. Nou ja. Toen maar. En daarom zeg ik, nou ja, en daar moet je Calvin ook niet de schuld van geven van dit soort dingen. Dat is nou net het hele punt, hè. Niet anderen zijn verantwoordelijk voor onze zaligheid of voor ons geestelijk leven. Wij zijn zelf verantwoordelijk. En dat probeert men weg te redeneren. Men probeert de verantwoordelijkheid bij God neer te leggen. Zo van, wij kunnen er niks aan doen, God moet het allemaal doen. Maar je bent gewaarschuwd als iemand dat zegt, hoor. Want er zit wel een kern van waarheid in, maar het verhaal is, het echte verhaal is, en God heeft er alles aan gedaan, maar de vraag is of je het accepteert of niet. Je moet het wel zelf willen. En het hoeft niet, het is niet verplicht. En daarom zegt de apostel, wij zijn gezanten van Christus wegen, en wij bewegen de mensen tot het geloof. 2 Korinthe 5. Wij prediken het. Aan wie? Aan alle mensen uiteraard. Dat niet alle mensen het horen willen, dat is ook weer waar. Maar ja, dat is hun verantwoordelijkheid, niet de onze. Hebben die nog tot zover? Ja. Genade zij u en vrede van God. Dat is wat de apostel ons toewenst. Nou ja, wens is iets te sterk, denk ik, maar het is aanvoegende wijs. Je kunt ook zeggen, hij gaat ervan uit dat wij die genade en vrede hebben ontvangen. Dat lijkt me meer toepasselijk zo. Maar dat kun je tegen elkaar zeggen, als je elkaar ontmoet. Hè. Ik hoop dat het zo met je is, dat is wat ik je toewens. En zo zie ik je, als begenadigd en als vrede hebben van God. Christus heeft niet voor niks in het Oude Testament reeds de vredevorst. Maar niet voor niks is die Salomo, wat ongeveer hetzelfde betekent van shalom. Hè. Niet voor niks is die Salomo daar een type van, hè, van de vredevorst, van Christus namelijk. Ja. Genade zij u in vrede van God, onze Vader. Dat wil zeggen degene uit wie wij wedergeboren zijn. Begrip vader heeft natuurlijk een brede betekenis. Soms zegt men vele betekenissen, maar dat is niet zo. Het heeft vele toepassingen. Hè? En bij begrip vader denken wij toch aan de meest essentiële. Namelijk, bij vader denken wij aan de verwekker. Zoals we bij begrip zoon denken aan degene die dan verwekt is. Ik moet erbij zeggen dat dat niet de enige betekenis is en ook niet de echte eigenlijk van het begrip vader. Nog van het begrip zoon overigens. Het begrip vader heeft de betekenis van de voortbrenger, de oorzaak van het een en ander. En het begrip zoon heeft de betekenis van de ontvanger. Vader is de gever, de zoon is de ontvanger. En dat die woorden dus die betekenis ook hebben in de, laten we zeggen, in de biologie. Ja, dat is ook zo. Toch spreken wij ook over vaders in andere dan biologische betekenis. En in de Bijbel zeker. Want de profeten worden vaders genoemd. De koningen worden vaders genoemd. De onderwijzers in de Bijbel worden vader genoemd. Zeker ook degene die les gaven aan de ambachtsschool. Ook niet meer van deze tijd, hè. Ik bedoel, je hebt de vader van alle smeden en de vader van alle muziekinstrumentenbouwers. Ja, uit Genesis, weet u nog? Dat is wat het woord vader betekent. En de leerlingen heten per definitie dus zonen. Omdat ze opvolgers zijn. Dan heb je nog dat ook opvolgers die geen lijfelijke zonen zijn, worden zonen genoemd. En zo vind je in je Bijbel, ik roep maar wat geks hoor. Dus vind je in je Bijbel dat Zedekia, staat letterlijk, was de zoon van Jechonias. En niet zeggen dat hij dat niet was, dat was iemand de stater. Zedekia was de zoon van Jechonias. Maar Zedekia was niet door Jechonias verwekt. Dat komt trouwens ook moeilijk, want Zedekia was de oom van Jechonias, de broer van de vader van Jechonias. Maar aangezien Zedekia zijn neefje van de jongere generatie opvolgde als laatste koning op de troon van David in Jeruzalem voor de ballingschap, wordt hij dus als opvolger genoemd de zoon van Jechonias. Bij gelegenheid. En het heeft met lijfelijke, lichamelijke voortplanting over de meiden. Mag dus ook al niks van doen. Vandaar dat men spreekt, terugkomend op dit vers, over het universele vaderschap van God. En vooral ongelovigen gebruiken die termen. Zo van, we zijn toch allemaal kinderen van één vader. En daarom reikt elkaar de hand. En wat er verder nog meer op rijmde, weet ik niet. Het strand of het beloofde land? Was het zo? Ik ken het lied ook niet, maar herinner ik mij van heel vroeger. Maar het is een misverstand. Want dat mag dan zo wezen, het kan ook niet ontkend worden. De hele schepping, de hele mensheid is door God voortgebracht. En in die zin kan God als vader worden aangeduid. Daar zit niks bijzonders aan. Maar het neemt niet weg dat er een veel specifiekere relatie is tussen God en de gelovigen. Dat is die onder het nieuwe verbond waaruit de gelovigen geacht worden wedergeboren te zijn uit onvergankelijk zaad. Dus wel degelijk uit zaad en een bevruchting. Uit onvergankelijk zaad, namelijk uit dat wat uit de mond Gods uitging. Uit zijn woord namelijk. 1 Peter 1. Die heb je toch? Of gewoon uit God geboren zijn wij. En dat wordt gezegd in Johannes 1. Ik zoek hem niet op, maar als je het niet weet, maak een notitie. Er wordt gezegd in Johannes 1, vers 12 ongeveer. Daar staat dan, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk zoveel als in zijn naam geloven, die niet uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Waarmee gezegd wordt dat dus gelovigen, degene die hem hebben aangenomen, geacht worden uit God geboren te zijn en al die anderen niet. Zie? En dat is een veel specifiekere toepassing van dat begrip vader en eventueel kinderen en zonen. En om die laatste gaat het natuurlijk. Wij zijn wedergeboren, we zijn uit God geboren. Hij heeft ons verwekt, dan wel geboren uit het woord der waarheid. Zo schrijft Jacobus dat. Of Petrus zegt, hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. De vertalers raken daar hopeloos in de knoei, omdat ze denken dat geboorte de vrouwelijke bijdrage is in de voortplanting. Maar de term die in het Grieks gebruikt wordt, in het Hebreeuws trouwens ook, die is op zowel de moeder als de vader. Dat wil zeggen, zowel de vrouw als de man van toepassing. En zulke woorden hebben wij weer niet, dus hebben wij wat problemen krijgen van die beroerde vertaling als hij heeft ons geboren doen worden, of dan wordt het meer verwekt, maar dan wordt het woord wedergeboorte weer vermeden enzovoort. Dat is allemaal lastig, hè? Maar daarom leg ik het ook even uit, hè? God is onze vader. Iemand zei, dat is vrij op de wereld. Dan zeg ik, ja, dat kan al wel wezen, maar als wij God onze vader noemen, is dat in een specifieke relatie die niet voor de wereld geldt. Wij zijn namelijk wedergeboren. Dat woord van God heeft vrucht gedragen. En daaruit hebben wij nieuw leven ontvangen. En daaruit noemen we God onze vader. Mede omdat het een en ander dan ook nog impliceert dat als wij, en ik citeer hem dus maar, hè, dit is Romeinen 8 wat nu volgt, dat als wij kinderen God zijn, dan zijn wij dus ook, zo staat het er ook, in de zin van dus, logischerwijze, als wij kinderen God zijn, zijn we ook erfgenamen van God. Vers 15 of zo, geloof ik, van Romeinen 8, daar in de buurt. Zijn we erfgenamen van God en dus inderdaad mede-erfgenamen met Christus. En voor zover we hier met Christus lijden, dat wil zeggen lijdzaam zijn, dat wil zeggen God dienen, met alle consequenties van dien, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. En dat slaat dan op die erfenis die ons wacht. En bovendien zit er nog aan vast dat wij als kinderen God dus worden opgevoed voor die toekomstige bestemming, voor die erfenis, heet dat. En het is onze Vader die dat doet. Dus als je nou praat over het tegenwoordige werk Gods, ons opvoeden. Ons, nee, niet de wereld. Ons opvoeden. Niet de wereld is het voorwerp van Gods handelen vandaag. Wij zijn dat. Hij wil niet iets doen aan de wereld, hij wil iets doen aan ons. Heb je dat nog? Niet wij zijn er al en wij weten het allemaal, die arme wereld moet geholpen worden. Dat is niet de Bijbelse gedachte. De Bijbelse gedachte is, wij zijn verlost uit die wereld die naar de... We gingen zoeken weer naartoe. Ergens naartoe, naar een betere toekomst gaan ze, zeggen ze. Maar wij zijn verlost uit die duistere wereld. En we zuchten. Zijn we af. En de klassiek evangelisch zegt dan, en dus hebben we de streep behaald en wij zijn er. En maar dan zegt de Bijbel, nee, je bent er niet. Nou begint het pas. Niet, je hebt het einddoel van je leven bereikt. Je bent gered van de ondergang. En dus heb je nu leven, begin er dan mee. En wat is dat leven dan? Nou ja, wij staan onder de supervisie, toezicht van God zelf, die onze Vader is. En hij voedt ons op. Dat gebeurt onder leiding van de eerstgeborene, dat wil zeggen onder leiding van de Heer Jezus Christus. En tot ons wordt gezegd dat wij zijn navolgers zouden zijn en dat wij onze loopbaan zouden lopen ziende op de Heer Jezus Christus. Zijn voorbeeld navolgen, dus ook wij doen wat Romeinen 12 zegt, ons lichaam stellen tot levend heilig Goden welbehagelijk offer. En als men ons problemen maakt of uitdaagt of wat dan ook, dan hebben we een antwoord uit de schrift. Dan zeggen we tegen de duivel of wie er maar toevallig aan de deur belde dan, zeggen, ja, maar dit komt dan dringend moeten pauzeren, broer. Dan praat ik veel te snel. Maar dan zeggen we, ja, maar er staat geschreven. En dan kan iemand wel zeggen, daar ben ik het niet mee eens, of ik zie het anders, of die zegt, ja, dat is jouw uitleg. En dan zeg ik, nee, er staat geschreven. Ja, staat geschreven. Zaligmakende genade Gods verschenen aan alle mensen. En wat betekent dat? Dat de zaligmakende genade Gods verschenen is aan alle mensen. En niet zeggen, dat betekent niet. Dat betekent het nou juist wel. En zodra iemand zegt wat het niet betekent, moet je op je hoede zijn, want de kans is groot dat het dat precies juist wel betekent, maar dat men dat niet wil. Let maar op. Anders was die toevoeging ook niet nodig. Zie? Maar wat men doet, en dat gebeurt algemeen trouwens in religieuze kringen, men probeert de verantwoordelijkheid van de mens, van de individuele mens, af te schuiven ergens anders naartoe. Dat is een trend in de samenleving ook. U weet wel, als er wat fout gaat in ons leven, is er altijd een instantie die hetzij de schuld krijgt, hetzij er wat aan moet doen, dan wel moet betalen. Niet noodzakelijk in die volgorde, maar als u iets wel, hè, dan ligt het aan de overheid of aan de gemeenteraad of aan de wat er maar ligt, of aan het onderwijs of waar lag het ook alweer aan, de sociale dienst en weet ik het, de vakbond en de baas en wie er allemaal maar de schuld krijgt. Maar we zijn zelf verantwoordelijk. De kerk wilde ik nog zeggen, maar die ontschoot mee. Hè? Bedoel, wij zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Dat is echt waar. En oké, okay, als we het niet weten of niet dragen kunnen, dan is dat de Heer, de hoge priester, hoofd van dienst, die dan zorgt. Maar die tegelijkertijd ons opvoedt. En dat betekent niet dat hij automatisch doet wat wij hem vragen. Dat betekent dat hij ons bij gelegenheid ook een poosje laat aanmodderen. Dan kun je ervaringen, vooral vaders deden dat vroeger toen ze hun kinderen nog opvoeden. Maar ja, moeders die hielpen aan de kinderen en de vaders zeiden, dan laat ze maar een keer hun neus stoten en laat ze maar een keer vallen, dan leren ze het wel. Nou, dat is die houding ongeveer. En van Gods wegen hebben we dat allebei. Als er iets is wat we niet dragen kunnen, zorgt de Heer dat we het niet hoeven te dragen. En als er iets is waarvan wij denken dat we het niet kunnen dragen, dan zegt hij, oh nee, denk je dat je dat niet kan? Nou, dan oefen maar een poosje. Huh? Ga er maar aan staan. In mooi Nederlands. Hoe vertaal je dat in het Engels? Ga er maar aan staan. Ik zal het niet weten. Maar begin er maar aan. Zo is dat. En onze geestelijke liederen zijn vol van wat ik nu vertel. Dat wil zeggen, ik verzin het niet. Het is niet mijn opvatting. Zo is het nou helemaal. Hè? Ieder mens heeft een kruis te dragen. There is a cross for everyone. Niet alleen de Heer droeg een kruis. Wij ook. Veel kleinere, maar het hoort ook zo. En met de Nederlandse zegswijs, elk huisje heeft zijn kruisje. En dat had je liever niet, maar in het algemeen is dat nuttig. Want we leren daarmee dragen. En het eerste wat we zouden dragen is verantwoordelijkheid, inderdaad, voor ons eigen leven. En alles onder toezicht van, dat is natuurlijk waar we uit leven, onder toezicht van een voogd, een opziener, hoe heet dat? De overste herder, maar dat is beeldspraak. De opziener, uw zielen heet dat. Maar het is gewoon onze hemelse vader. Maar deze gedachtegang impliceert inderdaad nederigheid, onderwerping aan de Heer en trouw aan hem. En nog steeds zijn wij in vers 1 eigenlijk. Want daar wordt in de adressering nog wat genoemd. Namelijk, de brief is niet maar aan al de heiligen, maar in het bijzonder ook met, inclusief betekent dat, met de opzieners en diakenen. Waarna opzieners, dat weet u misschien, opzieners. Een opziener is een episcopos. Een episcopos die ziet erop. Een opzichter, ja. En dat woord is verbasterd tot bisschop. Want dat is gewoon dat woord. Maar je vraagt je af of het niet bedoeld is dan voor de pastoren, voor de kapelaan en of misschien voor de predikanten, want die worden alleen maar genoemd opzieners en diakenen. Hebben wij in het protestantisme nog opzieners in de gemeente eigenlijk? Laat die we zo noemen. Diakenen wel, heb ik begrepen. Ja. Ja, maar die worden niet genoemd, toch?
Ouderlingen en diakenen.
Ja. Er staat opzieners en diakenen. Waarom die anderen niet? Het antwoord is, er zijn geen anderen. Dit is samenvattend, met deze twee woorden, samenvattend, allen die op een of andere wijze binnen de gemeenschap der gelovigen verantwoordelijkheid dragen voor de hele gang van zaken. Meer soorten zijn er niet. Er zijn wel meer woorden voor, maar al die woorden vallen binnen deze categorie. En welke categorieën dat zijn, dat zal ik u zo vertellen. Dat ga ik proberen in elk geval. Opzieners en diakenen, zo, voor zover ik uit het hoofd, want anders moet ik even verder zoeken, maar zo uit het hoofd meen ik dat ze alleen nog samen genoemd worden in 1 Timotheus hoofdstuk 3. Want ik zei u er straks al, misschien kom ik daar nog terecht vanavond, in 1 Timotheus 3. Want dat is dat hoofdstuk waarin de gemeente genoemd wordt in vers 15 als huis Gods. En vervolgens een huis gewijd aan God, een huis waarin God woont. Dat is een tempel dus, hè, huis Gods. En vervolgens wordt het genoemd pilaar en vastigheid der waarheid. Want in het huis Gods wordt de waarheid, namelijk de Torah, het woord van God, de truth, wordt bewaard. En opzieners en diakenen zijn degenen die geacht worden verantwoordelijkheid te dragen als zodanig in de gemeente. Ik probeer het woord leiding geven aan de gemeente, probeer ik te vermijden, omdat ik vind dat dat niet een goede Bijbelse term is daarvoor. De term wordt misverstaan in elk geval, dus ik probeer hem ook te vermijden. En dat is niet zo moeilijk, want in de Bijbel vind je hem ook niet. Althans niet in de Statenvertaling. En daar hou ik het dan maar op. Maar kijk, 1 Timotheus 3 begint met, dit is een getrouw woord. Zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert dan dus het opzienersambt. En daarvan staat, die begeert een treffelijk werk. En treffelijk is hetzelfde als goed, maar dan nog iets sterker dan dat. Hè? Hè, niet maar goed, maar het is ook voortreffelijk, zeggen we dan. Ja. Het voorlaten wordt weggelaten, waarom ook. Die begeert een treffelijk werk, maar het is een synoniem voor goed werk. En goede werken komen wij daarna weer tegen in Filippenzen 1, wat het maar was, vers 6 of zo uit het hoofd, weet ik niet, maar daar in de buurt. Want goede werken spelen inderdaad in het Nieuwe Testament een belangrijke rol. Dat wil zeggen, worden dikwijls genoemd. Per slot, er staat toch dat wij zijn wedergeboren weliswaar niet uitwerken, maar wel degelijk tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dat is Efeze hoofdstuk 2, vers 10 of zo. 11 misschien. Daar in de buurt. Maar wie eens opzienersambt begeert of daartoe lust heeft, begeert een treffelijk werk. Dat kan dus. Je kan dus dat ambt wel willen vervullen. Wellicht. Waarna dus de vraag is, wat voor ambt is dat dan? En daarover wordt het een, het wordt bekend verondersteld, maar er wordt wel het een en ander over gezegd in de volgende versen. En dan meteen ook vers 8. Waar staat de diakenen insgelijks. En dan volgt er weer het een en ander. En dan heb je ze allebei gehad weer. De opzieners en de diakenen. En wat het inhoudt. Nou, als ik het snel zeg, is het makkelijk genoeg. De opzieners hebben op een of andere wijze de verantwoordelijkheid om het woord te onderwijzen. Dat staat in ieder geval aan het eind van 1 Timotheus 3, vers 2. Bekwaam om te leren. In de zin van te onderwijzen. Dat, ik hoop dat u die begrijpt. Dat is wat ze zouden doen. En hier staan een paar dingen. Ik moet een langere aanloop nemen misschien. Dit schriftgedeelte wordt gebruikt om eisen te stellen van bovenaf aan iemand die opziener wil worden. Meestal gaat het dan om iemand die moet aangesteld worden als oudste of ouderling, afhankelijk van in welke gemeenschap dat dan gebeurt, of soms voor predikanten, wat het maar is. Hè. Dan zegt men, ja, maar die kunnen we niet hebben, want die is die, en dan komt dit schriftgedeelte. Zo van, hier moet hij aan voldoen, anders wordt hij gedisqualificeerd. Dat is heel handig, want er is geen mens die hieraan kan voldoen. Dus daar kun je iedereen mee afwijzen als je dat wil. En in de praktijk gebeurt dat ook. Nou ja. Hij begeert een treffelijk werk. Maar een opziener dan, moet onberispelijk zijn. Nou ja, dan valt iedereen af, dan houdt het weer op. Ener vrouwenman, dat wordt heel gemakkelijk misbruikt. Terwijl de uitdrukking toch niet zo vreemd zou zijn. In het Engels heet zo iemand een one woman man. En dat betekent, sorry dat ik het in één keer goed zeg, dat betekent dat hij maar één vrouw heeft tegelijkertijd. That's it. Iemand die trouw is aan die ene vrouw. Heb je dat? Ener vrouwen man. Wakker, dat betekent altijd waakzaam, hè? Wakker. Hij moet niet slapen, zal ik maar zeggen. Hij moet in de gaten hebben wat er gebeurt. Want hij is toch opziener, opzichter. Nou, opzieners die slapen, dat in oorlogstijd staat er een doodstraf op. Hè? Hebben ze mij verteld. Ik sta op wacht en dat soort dingen meer. En, slapen op wacht, dat is... Je gaat meteen achter gaas. Hij moet wakker zijn. Hij moet matig zijn. Dat wil zeggen zijn beperkingen kennen. Eerbaar. Eervol. Eerwaardig dus. Hè? gaarne herbergende, onderdak verlenen. Nou ja, men zegt dan dat komt omdat er vroeger veel gereisd werd, ook die gelovigen onderling. En dan denk ik, ja, vroeger. Ik weet niet beter. Wij hadden het, trouwens, ik heb het ook, ik heb een logeerkamer. Het schijnt luxe te zijn, maar vooruit. Maar wij hadden het vroeger thuis, mijn ouders dus hadden ook een logeerkamer. En er was soms te weinig aan. Dus af en toe moesten alle kinderen gezamenlijk op de zolder slapen. Want alle kamers waren nodig voor de mensen die kwamen logeren. Dat waren broeders en zusters uit het land. Enzovoorts, want dan hadden we een conferentie of zo in Bodegraven. En dan kwamen ze uit het hele land. En dan werden ze bij de broeders en zusters ondergebracht. En bij ons in de eerste plaats. Gaan herbergende. En mijn vader heeft me prachtige verhalen verteld over hoe hij het land rondreisde. Vroeger had hij op zijn naamstempel, stond er J.B. Klein Hanevel, reizend evangelist. Want ja, zo heette dat. Dus, zo noemde Kits zich ook, hè. Oom Jan, de oude broeder Jan Kits, reizend evangelist. Maar ja, dat was logeren bij de broeders en zusters thuis. In de bedstee, of soms samen naast het echtpaar, of wat dan ook. Ja. En, of alleen naast de man. En dan moest de man er s'nachts uit. Dus dan moest hij over hem heen klimmen en zo. En dat soort dingen. En dan samen er doorheen zakken. Want toen lang er één in lag, ging het nog wel. Maar ja, met mijn vader ernaast. Toen maar. Kortom, gaan herbergende. Want het hoort er zo bij. Maar voor alles, maar het staat hier achteraan, aan achteraan het vers, bekwaam om te leren. Dan moet hij zelf over kennis beschikken, maar bovendien nog in staat zijn om dat door te geven. En dat is essentieel. Ik lees eerst verder. Niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker. Ook niet netto gewin, ook niet vuil gewoon geen gewin. Het gaat namelijk niet om de verdiensten of zoiets. Het is niet een middel om aan de kost te komen. Heb je dat? Mijn vader die zei, denk erom op. Je kan wel willen gaan spreken, maar dan moet je geld meebrengen. Daar zeg ik er maar niet over. Hè? Maar zo ging dat. Als je denkt dat je daarmee aan de kost kunt komen, dan vergeet dat maar rustig. Zo gaat dat niet. Nou goed. Maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig, die zijn eigen huis wel regeert. Nou ja, goed regeert, die zijn eigen huis goed regeert. U weet, dat is inmiddels verboden. Je eigen huis regeren mag toch niet? Nee, je moet het wel op orde houden, maar te regeren valt er dan niks meer. Hè? Ja. En bovendien, zo iemand is in onze dagen overgeleverd aan de goodwill die hij krijgt van zijn eigen vrouw en kinderen. En als de duivel paniek kan krijgen, dan pak je de vrouw en kinderen wel. Dus eigen huis goed regeren, wie kan dat nog tegenwoordig dan? Bovendien moeten we onze kinderen, als ze 3, 4 jaar zijn, moeten we ze al inleveren. Bij de school. En als ze niet naar school hoeven bij de kinderopvang, want we moeten allemaal werken, bijdragen aan de economie. Want de overheid moet zo nodig geld over de balk, over de grens natuurlijk, smijten. De stippenlijn over, weet u wel. Nou, het buitenland en zo, dus we moeten allebei werken. En de bank moet geld verdienen, dus we moeten allebei werken, anders krijgen we geen hypotheek. Nee, dat soort dingen, ik meen dat serieus hoor. Ik doe er wel laconiek over, maar ik ben er stellig van overtuigd. Ja, zo werkt dat. Hoe we allemaal werken. Ik heb buren, echtpaar met 2 kinderen. Er is nooit iemand thuis, hoor. Ja, s'nachts, dan hoor je de kinderen huilen. Om 1:30 precies. Vaste prik, elke nacht. Nee, een pa is nog pedagoog ook. Dus ja, ja. Wat moet je? Hoe zo kinderen onder controle hebben enzovoorts. Doe maar. Binnenkort kunnen die ook naar een blijf van mijn lijfhuis als het thuis niet bevalt. Maar vooruit maar weer. Zijn kinderen in onderdanigheid houden, dat mag toch niet meer. Man is al lang geen hoofd van het gezin meer volgens de Nederlandse wet. Dus begrijp het maar. Er komt nooit iemand in aanmerking hiervoor dus. Hè? Met alle stemmigheid dan ook nog. Moet er nog een goede sfeer blijven in huis. En dan staat er nog lakoniek bij. Nou ja, als iemand zijn eigen huis niet onder controle kan houden, hoe moet hij dat dan met de gemeente doen? Dat is een veel groter huis en dat gaat niet eens om kinderen. Dan moet toch enig gezag hebben of zo, toch? Kortom, er komt niemand voor een aanmerking. En dan nog geen nieuweling. Dat is nou heel vervelend, want het zijn juist de nieuwelingen die enthousiast genoeg zijn om te zeggen, god, dat wil ik gaan doen. Later zakt dat wat af, weet u wel. Maar iemand die pas tot geloof gekomen is, tenminste was in mijn tijd altijd zo, die waren altijd enthousiast, hè. Die wilden meteen wel. Ja. Maar ja, die komen niet in aanmerking, geen nieuweling. Omdat we niet opgeblazen worden, hoogmoedig worden. En daarmee in het oordeel des duivels vallen. Want de duivel is erop uit om deze mensen natuurlijk meteen aan de kant te schuiven. Stuk te maken, dat begrijpt u toch, hè? Oké. Dan moet u ook nog een goede getuigenis hebben van degene die buiten zijn. Nou, er moet altijd iemand te vinden zijn die iets lelijks over de man in kwestie weet te vertellen. En dan is hij ook gedisqualificeerd. Hoeft niet waar te zijn natuurlijk, maar hè, komt toch nooit goed? Opdat hij niet vallen in smaadheid en in de strik des duivels. Nou, ik praat er liever niet te lang over, want er komt me te veel naar boven toe. Maar ik ben in die wereld grootgebracht. Ik weet niet beter dan al die lui die met het woord dienden, die vielen altijd ten prooi aan allerlei laster. Dat ging constant door. Ik denk dat het vandaag nog zo is, maar ik hoop altijd dat ik er niet van hoor. Maar, want ik wil het ook helemaal niet weten. En of dat dan terecht is of onterecht wat over die lui verteld wordt, ja, dat maakt me niks uit. Ik weet alleen, als het werkelijk lui zijn die de Heer willen dienen, zorgt de duivel er wel voor dat dit soort dingen gebeuren waarover gepraat kan worden. Of als ze niet gebeuren, dan verzint iemand ze wel. En daar kan ik wel een boek over schrijven, hoor. Over historisch, van hoe dat dan gaat, enzovoorts. Dus laat maar zitten. Dan komt er dus nooit iemand in aanmerking. Maar dat is ook niet waar het schriftgedeelte voor dient. Waar het schriftgedeelte voor dient is om degene die eens opzienersambt begeert te waarschuwen. Zo van, dat kun je wel willen. Maar als je hieraan niet kunt beantwoorden, dan raak je in grote problemen. En als je dan toch nog wil, oké, maar dan moet je die problemen het hoofd weten te bieden. Dat is het eigenlijk. Iets anders kan het ook niet betekenen, want, en dat is een heel belangrijk punt, want oké, nou begeert iemand eens opzienersambt. Hoe doet hij dat dan? Hoe wordt hij dat dan? Door te solliciteren ergens bij een commissie?
Hij wordt gekozen.
Bij een kerkenraad of wat ook? Denk erom, we hebben het over de Bijbel nu, hè? We hebben het over Bijbelstudie. Yes. Hoe wordt hij dat dan?
Hij wordt gekozen, voorkeurstemming.
In de praktijk?
Ja.
Ja, zo gaan die dingen. Ja. Dus dan moet je voor jezelf lobbyen of anderen laten lobbyen om een baantje te krijgen.
Maar dat is niet
door. Nee, maar binnen de Bijbel. Hoe wordt iemand opziener? Doordat God hem aanstelt. That's it. Meer is er niet. In de Bijbel niet. Echt niet hoor. Komt niet voor.
Zacharia 3 vers 7. Is wel een mooie.
Wat staat daar, zuster?
Zo zegt de Heer de Derrescharen. Indien gij in mijn wegen zult wandelen. En indien gij mijn wacht zult waarnemen. Zo zult gij ook mijn huis richten. En ook mijn voorhoofden bewaren.
Ja. Nou ja, hij moet zich wijden aan die taak en zich verder nergens wat van aantrekken. Maar dat er verder van alles is waar hij zich van wat zou kunnen aantrekken, ja, dat wordt hij van tevoren gezegd. Want het is niet maar een kwestie van dat zo iemand een bepaalde functie vervult. Als het goed is en als hij zijn werk goed doet, begeeft hij zich in de strijd. En dat is een strijd niet eens tegen vlees en bloed, heet dat, maar tegen overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht. Dus dat gaat gegarandeerd gebeuren. Dit is eigenlijk de garantie die je krijgt van, dit zijn de problemen. En echt, Ik ben slecht in het geven van voorbeelden, maar hiervan hoef ik ze niet te bedenken. Die ken ik wel. Van jongs af aan. Stond er mij in de keken naar. Dus ik ga dat ook niet doen. Maar zo werkt dat. Maar het punt is, die lui worden niet door iemand anders aangesteld. Of door een of andere commissie of door een plaatselijke gemeente. Ze worden door de Heer aangesteld. En dat is het dan. Nou ja, wij vinden in Handelingen. Even kijken. Handelingen. Hoofdstuk 20 of zo. In Handelingen. Even kijken. Ja. In Handelingen 20 vinden we dat de apostel Paulus voor het laatst in Efeze komt. Nou ja, hij komt niet in Efeze, maar hij komt in de buurt en hij ontbood, vers 17, de ouderlingen der gemeente. Hij riep ze op voor een vergadering. Zo heet zoiets. En dat is om afscheid te nemen. Dus wat hij dan ook doet. Hij zegt, ik weet dat jullie mijn aangezicht niet meer zullen zien. Ik heb jullie trouwens ook niks meer te vertellen. Want ik heb jullie alles verteld. De volledige raad Gods, staat er. Dan ben ik inmiddels al in vers 27 neem ik hem op. Want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben heel de raad Gods. Daarna komt niks meer. En dus waarschuwde deze mensen. En zij heten ouderlingen der gemeente. Onthoud die even, want ik vertel tegelijkertijd nog een paar dingen. Zij heten ouderlingen in vers 17. En hij spreekt ze toe en zegt in vers 28... Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde. Dat is dus wat die oudsten zouden doen. Acht hebben op de hele kudde. Is er dan ook een ander woord voor oudsten? Dat wil zeggen, de vraag is, noem eens een ander woord voor oudsten nu. Nee, zover was ik nog niet.
Herder.
In het Latijn. Pastor. Nou ja, dominee mag ook. Dat is heer, maar herder en heer is eigenlijk hetzelfde woord. Hè? Dat weet u, hè? Maar toen maar weer. Het wordt gezegd tot oudste. Dit is systematische bijbelstudie. Beter kun je het niet doen. Het wordt gezegd tot oudsten en ze moeten acht hebben natuurlijk op zichzelf in de eerste plaats. Dat schrijft Paulus aan Timotheus trouwens ook. Heb acht op uzelf en op de leer. Want daarmee zult gij velen behouden, staat er. Eerst moet hij voor zichzelf zorgen. Anders dan kan hij het niet volhouden. Dus eerst zorgen voor zichzelf. Dat zeggen ze ook altijd bij catastrofen in de hulpverlening. Als er wat gebeurt, je moet eerst voor jezelf zorgen. Want als je zelf niet veilig bent, dan kun je anderen niet helpen. Eerst zelf je gasmasker opdoen. Ja, nou goed. Heb dan acht op jezelf en op de gehele kudde. Dat betekent dat de oudste dus een herder is. In bijbelse taalgebruik. Ik heb het over niks anders hoor. Bijbels taalgebruik. Over de welke u de Heilige Geest gesteld heeft. Wie stelt ze dus aan? De Heilige Geest, niemand anders. En de oudsten, die dus herders zijn, zijn aangesteld tot opzieners. Dan heb je dus al drie woorden voor volstrekt hetzelfde. Een oudste, een herder, een opziener. En dan weer om de gemeente Gods te wijden. Dat wil zeggen, dat is weer de functie van de herder. Welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. en zo verder. Nou, dan heb je een paar namen, een paar Bijbelse termen meteen naast elkaar... en dan ziet u dat er geen verschil in betekenis is, dat het precies hetzelfde is. Hebben u dat opgeschreven? Mooi. Dan blader ik even terug, want ik ben hier nou toch in Handelingen. Ga ik even naar Handelingen 14. 15, wat het maar was. 14 is het. Want iemand zei, nee, maar de gemeente stelt oudsten aan, want dat staat in de Bijbel. Dus wij als gemeente moeten oudsten aanstellen. Ik heb een beetje haast nu, maar ik kan het niet nalaten voor ik het vergeet. Mijn vader, die werd er wel eens mee geconfronteerd, omdat hij door het hele land sprak. En hadden ze weer een gemeente, dan hadden ze weer het idee dat ze oudsten moesten aanstellen. En er kwam altijd gedonder van, hoewel er ook altijd al gedonder was... En daarom vonden ze dat ze oudsten moesten aanstellen. Maar dat lost het probleem niet op, wordt alleen erger. Maar die zei gewoon, laconiek... gewoon niet dat hij dat in het publiek zei... maar ik heb het wel meerdere keren van hem gehoord. Hij zegt, als je oudsten hebt, hoef je ze niet aan te stellen. En als je geen oudsten hebt, kun je ze niet aanstellen. Als je geen fietsenmaker hebt, kun je hem ook niet als fietsenmaker aanwijzen... en zeggen, het is een fietsenmaker, want dat is hij niet. En hij wordt niet fietsenmaker simpelweg door hem aan te wijzen. Iemand wordt niet een oudste doordat je zegt, jij bent nu oudste. We plakken er een sticker op. Toch? Ze moeten het eerst zijn. Maar dan hoef je ze niet aan te stellen. Heb je dat nog? Dus, wat lezen we nou hier? Daar staat in vers 23, waar Paulus afscheid neemt, waar het maar was. Ik weet niet meer waar het was. Maar goed, hij nam afscheid en er staat er in vers 23... En als zij hun in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden... Dat wil zeggen, Paulus verdwijnt, maar voordat hij verdwijnt, hebben ze dus, staat hier, met opsteken der handen ouderlingen verkoren. Daar ben je. Staat niet aanstellen trouwens, staat verkoren. Dat wil zeggen, gekozen. Maar er zit iets anders aan vast. In de vertaling staat dat. Maar wat er eigenlijk staat, is dat er handen opgestoken werden. En dat verkiezen, dat woord wordt daaraan ontleend. Dat wil zeggen, ze hebben ouderlingen en ze hebben handen opgestoken. Maar als je wilt, kun je daarin leggen dat zij ze hebben gekozen. Maar dan ben je in strijd met wat er elders in de Bijbel staat. En bovendien, dat is dan alleen maar hier... En de meest voor de hand liggende optie, dat is alleen maar deze... dat zij gewoon die oudsten die er waren als zodanig erkend hebben... gewoon door een handen te steken. Luister naar hen. Paulus gaat weg, de man met gezag. En ze hebben daar oudsten, hij wijst ze aan, denk ik. Of weet ik veel. En dan is het akkoord. Akkoord. En dat betekent dat ze als zodanig erkennen. En dat vind je in de Bijbel vaker terug. Ik weet niet of we dat in Filippenzen nog tegenkomen. Misschien is ze gauw niet te binnen. Maar je hebt er nogal wat van die teksten die zeggen... gedenkt uw voorgangeren en dat soort dingen meer. En in de Heer en weet je veel wat. En dat soort dingen allemaal. Dat wil zeggen, niet ze aanstellen, maar ze zijn er... en je zou ze als zodanig moeten erkennen... Daar staat er dus ook gewoon, zijt uw voorgangeren onderdanig. Niet omdat je ze aangesteld hebt, maar omdat God ze gegeven heeft. En het probleem van zelf aanstellen is dat je daarmee noodzakelijk God voor de voeten loopt. Ik hoop dat dat duidelijk genoeg is, zo. Meer is er in de Bijbel niet van te vinden, maar ik sla nog even om... Op risico dat ik over mijn tijd heen ga. Want ik sla even noodzakelijk om naar 1 Petrus hoofdstuk 5. U weet, Petrus, dat was de paus toch, hè? De eerste paus, hè? Dat weet u, hè? Nou ja. Petrus, 1 Petrus 5. De ouderlingen die onder u zijn, of oudsten, net wat u wil, het Griekse woord is presbyter. En daar hebben we de Presbyteriaanse kerk aan te danken. Die kennen dan weer alleen oudsten. Heeft iets van doen met een hiërarchische structuur in zo'n kerk. Maar een presbyter is gewoon het woord voor oudsten. En oudste wil niet zeggen oudste in leeftijd, hoewel het dat kan zeggen. Maar het, ook in het Nederlands is oudste niet noodzakelijk oudste in leeftijd. Het kan ook zijn oudste in rang. In militaire dienst waren de oudsten in rang gewoonlijk jonger dan de dienstplichtigen zelf. Ja, omdat het beroepslui waren. En al veel eerder in militaire dienst waren, dat gebeurt nu eenmaal. En de oudste is gewoon degene die de verantwoordelijkheid draagt. Dat is de betekenis van de term in de praktijk. Hè? Vandaar dat de kapitein van het schip nog steeds heet de ouwe. Dat weet u toch, hè? Dat heet zo, ja, officiële scheepvaarttaal. Nou, de ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling ben. Wat was dus Petrus' functie? Hij was ouderling, niet de paus. Nee. Zelfs niet de kardinaal of de bisschop misschien. Hij noemt zich oudste. En dan? Hij schrijft aan de oudste en hij zegt, ik ben er ook een. En hij schrijft aan hen en hij zegt, vers 2, wijd de kudde gods. Ander woord voor oudste. Nu, graag. En herder. Kan je in het rijtje dus bijschrijven. Oudste, herder. En dan bij de kudde gods die onder u is, hebbende opzicht. Wat is hij dus?
Opzichter.
Opziener. Episcopos. Bisschop. Ja. Niet uit bedwang, maar gewilliglijk. Dat wil zeggen, het moet niet, maar je moet het uit vrije wil doen. Die functie van oudste vervullen. Nog om vuil gewin. Dat zijn dezelfde termen die Paulus gebruikt. Hè? Maar met een volvaardig gemoed. Dat wil zeggen met een volle toewijding. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren. In dat nog, dat weet u, dat is een ontkenning. Hè? Dus niet als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren. Dus wat is zo iemand niet? Hij is geen kerkvorst. En hij voert geen heerschappij over de kudde. Hij is niet de baas, de koning of wat dan ook. Als je dan in gedachten hebt dat er eeuwenlang in het christendom de strijd ging om wie de koning was, over de kerk. De paus of de keizer. Enzovoort. Wie stelt de bisschoppen aan? De paus of de keizer? Maar wie stelt de keizer aan? De paus. Maar wie stelt de paus aan? De keizer. Investituurstrijd heet dat. Als je het woord kunt onthouden, zoek het maar eens op. Investituurstrijd. Man, houd toch op. We gingen om wereldlijke macht. Over de civitas dei of zoiets in het Latijn. Het Rijk Gods op aarde. Er is geen Rijk Gods op aarde. Dat komt pas in de wederkomst van Christus. Maar die heeft men om praktische redenen weggeredeneerd. Omdat men zelf de macht aan zich trok. En dus kreeg je kerkvorsten. En dus noodzakelijk een kerkelijk recht. Een kerkelijke wetgeving. En kerkelijke rechtspraak. De inquisitie. Maar de Bijbel zegt, nee, dat is niet zo. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren staat erbij. Ja, dat is duidelijk. Het is de kudde natuurlijk. Maar dat is die kudde is het eigendom van wat genoemd wordt de overste herder. Want zo gaat het dan verder in de hierna. Ik lees hem gewoon door. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel. Maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. De oudste is dus een opziener, een herder, een voorbeeld der kudde. En als hij nog loopt ook, heet hij een voorganger. Het werkwoord is voorgaan. Dat komt ook voor, maar daar heb ik nu helemaal geen tijd voor om daarop in te gaan. En dan tenslotte, en als de overste herder verschenen zal zijn, wie is dat? Dan is hij dus de oudste. Ook oudste. Maar dan de oudste oudste. Ja, de eerstgeborene, precies. Als de overste herder verschenen zal zijn in de Hebreeën, ik geloof dat het slot van de Hebreeën is, Hebreeën 13, heet hij de overste herder, de opziener uw zielen. Als ik het goed citeer, en anders staat het ergens anders. De opziener. Hè? Van Petrus?
Ja.
Oh, die ja. Daar staat hij, ja. In 1 Petrus 2, vers 25. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Dus dan heb je heel wat woorden zo bij elkaar en het duidt één en dezelfde functie aan. En die één en dezelfde functie, dat is de functie primair van het bedienen van het woord. En daar zit in de praktijk nog wel het een en ander aan praktische dingen aan vast. Maar het is primair het bedienen van het woord. Lees je in 1 Timotheus 3 dat stuk over de diakenen, dan zult u zien dat er ook staat, ze moeten ik moet me ophouden nu, maar staat ook dat ze matig moeten zijn, insgelijks, maar er staat niet bij dat ze met het woord zouden dienen. Ze hoeven niet bekwaam zijn om te leren. Er staat wel, houden de verborgenheid, of zoiets in een goed geweten, of hoe het er maar precies staat. Dat betekent dat ze wel kennis van zaken moeten hebben, maar ze zijn niet in die functie althans niet verantwoordelijk om dat door te geven. Dus dat is meer voor de huishoudelijke dienst, noem je dat dan, hè? Voor de puur praktische zaken. Maar bij elkaar zijn er dus twee groepen. In principe zijn twee groepen. Eén, bediening van het woord. De andere, om daaraan bijstand te verlenen en toezicht te houden op de gemeente als zodanig voor allerlei praktische zaken. Maar gezamenlijk is het natuurlijk inhoud te geven aan de officiële praktische functie van de gemeente om het woord van God te bewaren. En dat is het dan. En wat de herder betreft, er is nog één ander woord dat ik dan in dat verband zou moeten noemen. Die heb ik ontleend, niet alleen, maar in ieder geval aan Efeze 4. Waar staat dat God aan de gemeente gegeven heeft? Sommigen tot apostelen en profeten. Maar die hebben we nu niet meer. God geeft die niet meer. Maar daarna hebben we nog, en dan moet ik hem eigenlijk helemaal nauwkeurig lezen ook nog. Ik denk, doe het even snel, maar dat lukt me weer niet. Hij heeft gegeven sommigen tot apostelen. Efeze 4, vers 11. Sommigen tot apostelen. Sommigen tot profeten. Maar dat waren de fundamentleggers, zegt de Bijbel. En dan sommigen tot evangelisten. En sommigen tot... Die reken ik niet goed, zuster. Nee, het staat er wel, maar ik reken het niet goed. Er staat sommigen tot herders en leraars. En anders had er moeten staan, sommigen tot herders en sommigen tot leraars. Lees het maar nog een keer. Sommigen tot dit, sommigen tot dat, sommigen zus, sommigen zo, sommigen tot herders en leraars.
Dat wordt in één mond.
Maar consequent zou geweest zijn sommigen tot herders en sommigen tot leraars. Maar dat staat er niet, want herders en leraars is namelijk één ding. En dit is een schoolvoorbeeld, ik meen het ook echt, een schoolvoorbeeld van een hendiadis. Dat wil zeggen, er worden twee woorden genoemd. Twee zelfstandige naamwoorden of twee bijvoeglijke naamwoorden, maar dit zijn twee zelfstandige naamwoorden. En je moet ze samentrekken en de functie is dat het tweede woord een sterk bijvoeglijk naamwoord wordt bij het eerste. Dat is de officiële lezing van een hendiadis, dat is een stijlfiguur. En dat betekent dus dat het gaat over lerende herders. Hoezo herders? Wat doen ze dan? Zijn het veehouders dan? Nee, herders in de overdrachtelijke betekenis van de term. Wat is dan de overdrachtelijke betekenis van de herder? En toen heeft iemand uitgevonden om de kudde bij elkaar te houden. Dat is heel populair, die gedachte. Dat is wat de pastoor, de dominee, moet doen. De kudde bij elkaar houden. En dan zeg ik, nee, dat is de functie van de hond. De beruchte herdershond. Vooral in België bekend. De herdershond. Dat is de functie van de hond. De herder die moet zorgen dat de kudde te eten krijgt. Men leest Psalm 23. He? Ja, hij moet de kudde brengen aan grazige weiden en ze daar doen nederliggen aan zeer stille water. Hij moet zorgen dat de kudde te eten krijgt. Hij is dus de leraar. Want men eet immers van het woord van God. Het brood des levens en wat het maar was. En zo iemand wordt dus overdrachtelijk herder genoemd. Maar herder stond in het rijtje van opzieners. Bekwaam om te leren, toch? Opzieners... nou weten ze ook weer. Oudsten. Voorgangers. Voorgangers, net wat u wil. Het zijn allemaal verschillende woorden voor één en hetzelfde ding. En daar gaat het maar om. Hè? En de diakenen, die hebben een dienende functie in de gemeente ook, maar die worden niet geacht met het woord te dienen. En die worden hier dus ook in Efeze 4 niet genoemd. In de praktijk. Maar ja, ik moet nou dringend ophouden. In de praktijk is het zo dat een opziener eerst gefunctioneerd heeft als diaken, hoor. Ja. En van daaruit pas een opziener wordt, zoals bijvoorbeeld Timotheus. Paulus pikt hem op en zegt tegen zijn moeder en grootmoeder, geef die jongen maar aan mij mee, kan hem goed gebruiken. En daarna gaf hij zijn tas aan Timotheus en zegt, de tas dragen en... Zo is dat gegaan en kom maar mee. He. Moest ik bij mijn vader tas dragen. He. Tenten opzetten, ja. Weet ik veel allemaal. Enveloppen adresseren, postzegels plakken, weet je veel, wat allemaal. He. En, nou ja. En intussen goed zien wat er gebeurt. En die wereld leren kennen. Wat gebeurt hier allemaal? Hoe werkt dat? En, zo gaat dat. Ja. Nou ja, denkt u maar eens een poosje over na. Want zeg me nou niet, ja, maar dat kan toch zo niet, want in de kerk je moet dat toch zo doen. Dan zeg ik nou, dat kun je bij mij in ieder geval niet meer aankomen. Want mijn achtergrond is precies deze. Nooit iets mee van doen gehad met aanstelling of zo. Wel met of men iemand erkent of niet. In zijn bediening van oudste of diaken, dat wel. Maar verder niks, geen officiële aanstellingen in functies en al dat soort dingen meer. En er komen vanzelf mensen die inderdaad eens opzieners aan begeren. En sommigen vervullen die functie later ook, sommigen ook niet, sommigen halen dat niet. Willen trouwens niet eerst diaken zijn, vinden ze te hard werk. Zijn ze niet voor opgeleid, zal ik maar zeggen. Dus beneden hun, hoe heet dat, beneden hun... Ja, beneden hun niveau, zal ik maar zeggen, enzovoorts. Dus ja, die willen wel spreken, maar willen niet hun handen vuil maken, zal ik maar zeggen. Die redden het ook niet. Dat gebeurt allemaal. Kortom, het idee dat door een menselijke organisatie zou moeten worden bestuurd, daarvan is al lang aangetoond dat niet noodzakelijk is. Het enige wat echt noodzakelijk is, is dat woord van God. En dat zou zijn werk doen in de gemeente collectief, maar dat is abstract. De woord zou zijn werk doen in en ieder van ons. Met de consequenties die daaruit voortvloeien. Want zo werkt de Heer in en ieder van ons. En wij zouden aan het werk van de Heer niet alleen alle medewerking verlenen, maar daar ook alle ruimte aan geven. Nou, misschien kom ik er nog op terug volgende keer, maar we moeten het vanavond hierbij laten. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat we ook vanavond hier mochten zijn om uw woord te openen. Mochten stilstaan bij uw werk, in het bijzonder in onze tegenwoordige tijd. We danken u dat we daar het voorwerp van geworden zijn. En dat u een werk doet, weliswaar niet aan de wereld. En zeker niet in een zinnelijke wereld om ons heen. Maar meer in het bijzonder dat u een werk doet in en ieder van ons. dat u ons getrokken hebt uit deze duistere en onwetende wereld. Een wereld die aan de ijdelheid is onderworpen. Dat u ons daaruit trekt en onze handen vult en ons verantwoordelijkheid geeft. Een zacht juk en een lichte last, dat is waar, maar niettemin. U geeft ons iets dat voor ons een levensvulling zou zijn. Opdat we daardoor zouden opwassen. En zouden groeien van kindschap naar zoonschap. Zodat in de toekomst wij die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel zouden in ontvangst kunnen nemen. We danken u dan dat we ons daarheen mogen uitstrekken. We mogen beseffen dat wij weliswaar niet alles weten en zeker niet begrijpen waarom de dingen zijn zoals ze zijn, maar dat we ons veilig mogen weten bij u en dat we u mogen kennen als die herder en opziener onze zielen die ons leiden wil naar die bestemming die u voor ons hebt bepaald. Wees u dan ons nabij op grond van deze beloften om Christus wil en uit genade. Amen.